Dit is het gemeentekamp 1979. Maandag 30 juli.
Broeder Van der Brink gaat in zijn tweede Bijbelstudie verder met Korinthe 13.
We gaan weer verder met Korinthe 13. We zijn bezig met dat eerste vers. We hebben het gehad over de engelen. Hoe de engelen spreken in engelentalen. Mensen kunnen spreken in engelentalen, maar engelen die kunnen ook spreken in mensentalen. Anders zou een engel nooit kunnen spreken tot de mens. Want de Bijbel die noemt nog wel eens dat engelen spreken en dan spreken ze mensentalen. En Paulus zegt dat wij mogen in engelentalen spreken. Maar dat is een onderwerp dus apart. Maar wij gaan over de liefde spreken. Dat is dus een moeilijk onderwerp, omdat het algemeen bekend is. Omdat iedereen daar al vaak over nagedacht heeft. Je komt, ik zou eens zeggen, met Paulus in algemene dingen terecht. Waar je niet zozeer het geestelijke vernuft moet geven, maar de plaats moet geven, maar wel de gedachte Gods met de mens in zijn onderlinge verhoudingen en ook in zijn verhouding tot God. En dan gaan de geestelijke gaven, laten we dat hier goed zien, gepaard met de liefde. De agape, dat is een woord dat in de Bijbel voorkomt en dat is wel de hoogste vorm van liefde. De Grieks kent natuurlijk wel meer woorden voor liefde die wij ook wel kennen. Ik noem bijvoorbeeld het woord eros, dat is ook liefde. Maar daar gaat het nu niet om. We kennen die woorden wel uit erotiek. En het woord philos in Philadelphia, broederliefde. Wij kennen het in philosemiet, liefde tot de Joden. Anglofiel, liefde tot de Engelse wereld. Philatelie, liefde tot de postzegels. Ja. Philharmonisch. Nou ja, er zijn zoveel woorden waarin blijkt dat dat woord liefde meer ligt op het natuurlijke vlak. En dat is ook nodig, broederliefde, Philadelphia. Maar hier gaat het over de agape, de goddelijke liefde. En dat is merkwaardig dat Paulus zegt dat de liefde Gods uitgestort is met de Heilige Geest. Want als je de Heilige Geest ontvangt, dan ontvang je ook de bekwaamheid om geestelijke gaven te ontwikkelen. En tegelijkertijd ontvang je de liefde. En dan wel die schenkende liefde. Waardoor je in staat bent om die gaven in dienst te stellen van de gemeente en van de broeders en zusters. En dat is de hoogste vorm van liefde. We hebben vanmorgen al gehoord wat onze broeder las, dat wij geworteld en gegrond zijn in de liefde, om behoren te zijn. En dan zult gij samen met alle heiligen, dan heb je het weer, de gemeente van Jezus Christus, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Omdat gij vervuld wordt tot alle volheid God. En daar heeft Paulus het hier over. Dus niet over de gewone menselijke liefde, maar over de goddelijke liefde. En die goddelijke liefde is de schenkende liefde en die richt zich natuurlijk allereerst tot God. En de glossolalie die richt zich ook tot God. Kunnen wij dan God wat schenken? Ja, inderdaad. Ons hele hart. Ons hele leven. Zo gauw wij de goddelijke liefde hebben, hebben wij ons leven aan God geschonken. Dan richt ons leven zich op de hemelse Vader. En dan tegelijkertijd, omdat het de liefde is die uit God is, die een wezenseigenschap van God is. God is liefde, zegt Johannes. En God is die agape, dat woord. En daarom richt die liefde zich ook op onze medemens. Omdat Gods liefde zich richt op de mens. En als wij dus de liefde Gods in ons hart hebben, dan richten wij ons op de medemens. Dat is vanzelfsprekend. En dan houden wij rekening met onze broeders en zusters. En dit hoofdstuk staat natuurlijk in verband met de geestelijke gaven. En dan weten we dus dat die geestelijke gaven, die moeten zijn tot stichting en opbouw van die broeders en zusters. Maar dat wil Paulus eigenlijk zeggen in dit hoofdstuk. Geestelijke gaven, noodzakelijk, maar verbonden met de liefde tot God. En die goddelijke liefde richt zich tot de medemens. En waar dat niet zo is, daar zegt hij, had ik de liefde niet, in vers 1. Ik was een schallend koper of een schetterende cymbaal. Ik was dan kun je mij vergelijken met een rinkelend bekken. Een schetterende cymbaal. Die geven uitdrukking aan iets. En wel aan iets kouds. Een uitdrukking van ongevoeligheid. Het koude klimaat van een tongenspreker die alleen zichzelf sticht. Die zich niet voegt in harmonie met zijn broeders en zusters. Die het verband loslaat met zijn naaste. Dus Paulus veroordeelt hier het tongenspreken niet. Dat is niet te verwachten van een man die meer in tongen spreekt dan een ander. Maar hij bedoelt, naar de eis der liefde moet de begaafdste tongenspreker zich toch weer richten op de opbouw van het lichaam des Heren. Dan moet hij in uitmunten. Als je dan die gave zo bijzonder gebruikt, dan zul je ook moeten richten op de gemeente. En dan zegt hij, en wij jagen de liefde na. Het is niet de valse tegenstelling die de vijanden ervan gemaakt hebben, in bijzonder de evangelische richting. Die zeggen, wij jagen de liefde na en jullie zoeken naar de gaven. Kijk, dat is een tegenstelling die Paulus nooit bedoeld heeft. Dat is opgekomen uit een geraffineerde bestrijding van de Pinksterbeweging. Om te zeggen, ja, jullie zoeken de gaven en wij zoeken de liefde. Dan stelt men die twee tegenover elkaar. En dat is natuurlijk dwaasheid, want ze horen bij elkaar. Het geloof door de liefde werkende, maar ook het charisma door de liefde werkende. Ook de geestelijke gaven door de liefde werkende. En waarom? Omdat de liefde bestaat niet op zichzelf. Je kan maar zeggen, ik heb lief. Maar liefde apart, dat kan niet. Dat is een idee. Als men zegt, jullie de gaven, zoeken de gaven en wij zoeken de liefde. Maar wat zoek je dan in de liefde? Dan kun je nog beter de gaven zoeken dan de liefde apart. Want de liefde apart bestaat niet. Want die liefde die moet tot uiting komen. Die liefde die moet gemanifesteerd worden. En als die liefde zichtbaar wordt, dan gaat hij altijd met gaven gepaard. Een jongen kan wel tegen een meisje zeggen, ik heb je lief. En dan kan hij 100 maal herhalen. En dan zeg je, je moet niet vervelend worden. Ja. Maar er moet ook wel wat aan gaven bij zijn. En moet tenslotte ook, als hij huur wil, moet hij ook nog zorgen dat hij zijn huishouden bij elkaar krijgt. Omdat hij zo'n vrouw zo lief heeft. Dat hoort er ook ergens nog bij. En Jezus had de mens lief. En waaraan kun je dat nou zien, dat onze Heer de mensen lief had? Omdat hij de gebondenen bevrijdde. En wat had hij daarvoor nodig? De geestelijke gaven. dan merk je, liefde op zichzelf is een waardeloze zaak. Want je hebt er niets aan. Ik heb wel eens gezegd van dat poesje dat zijn poot in die rattenval heeft. En je aait hem maar op zijn kop en je zegt, oh lief poesje, lief poesje. Nee, dan moet je die klem moet je losmaken. Je moet die poot eruit halen. Ja, dat is de liefde. Dus dan zie je dat de liefde zonder de gave is vruchteloos. De liefde zegt, maak die klem los. Ja, dat kan ik niet. Nou, dan moet je zorgen dat je die gave krijgt. En dat deed de Heer ook. Die genaste zieke. Bevrijdde de gebondenen. En die herstelde alle die door de boze geesten beschadigd waren. En waarom? Omdat hij ze lief had. En daar kun je dus goed aan zien dat de liefde zonder de gave niet werkzaam is. De liefde met de gave kan de mens tot een dienaar maken van de mensheid. Jezus was aller dienstknecht. En waarom? Omdat hij zoveel gaven had. Als ik iemand wil dienen en ik bezit geen enkele gave, dan kan die me niet gebruiken. Als je zegt, ik kom je helpen, dan zal iemand ogenblikkelijk zeggen, wat kun je? Kun je voor mij de strijk doen? Ja. Of kun je de tuin netjes doen? Kun je wat? Of wil je voor me zitten typen? Ik heb nogal wat typewerk. Ja, maar dat heb ik nooit geleerd. Ik heb nooit gestreken. Ja, wat moet je dan doen met iemand die dan toch niets kent? En daarom de gaven gaan gepaard met de liefde. Want je moet de liefde, moet je bewijzen. Iemand liefde bewijzen. Nou, hoe kun je dat nou zonder werken? Hoe kun je dat zonder gaven? En zonder geestelijke gaven is geen agape, geen goddelijke liefde, geen schenkende liefde mogelijk. En daarom zegt Paulus in hoofdstuk 14 vers 1, jaag de liefde na en streef naar de gaven des geestes. Zie je, daar hebben ze samen. Jaag de liefde na, streeft of ijvert naar de gaven des geestes. Het zijn allemaal bekende klanken, maar misschien dat het toch wel eens nuttig is om ze weer eens op een rijtje te zetten. Juist omdat ze zo bekend zijn. We zijn er zo aan gewend. En dat spreken in tongen, dat kwam in Korinthe ook buiten de liefde agape voor. Buiten die actieve liefde. En die geestesuiting van het spreken in tongen, die was dus niet, stond niet in dienst van de medechristenen, ook niet in de voorbeden. Er was ook geen introductie op een profetie die gegeven zou worden. Waarvoor sprak dan iemand in tongen? Of ik weet het uit ervaring, want ik in de tijden dat ik in de Pinkstergemeente verkeerd heb, de eerste jaren, heb ik van alles mee mogen maken. Daar ben ik altijd nog blij om. Die tongenspreker die wilde in extase komen. Die wilde ergens zijn waar die anders nooit was. Je zo verheffen. Nou ja, dat je niet meer weet dat je op de aarde bent. Ik kan me dat voorstellen. Dat kende men ook vanuit de heidense tempels. Dat schallend koper en die schetterende cymbaal, blaasinstrumenten en slaginstrumenten niet te vergeten, nou die helpen je om buiten jezelf te treden. Om los te komen van de beperktheid van het doodgewone alledaagse leven. En je voelt dat je loskomt, je stijgt ergens naar een hogere werkelijkheid. En je krijgt andere verlangens en hogere lusten. En je voelt je loskomen van allerlei nare en akelige herinneringen. En je laat die chaos in je eigen leven, die laat je nou eens een ogenblik los. Nou, dat ziet men ook in menig samenkomst. Je wordt opgenomen in een onsamenhangende wereld, waar men zich bijzonder gelukkig voelt. Dat deden de Euripides, een Griekse schrijver, die vertelt dat hoe die vrouwen de berg opklommen. De aanhangsters van Dionysios. En die gingen in wintertijd met hun fakkels die berg op. Die begonnen te dansen met fakkellicht en opzwepende muziek. Die werden helemaal opgenomen in dat enthousiasme. En dan zochten ze, schrijft hij, een wolvenjong op. En die verslonden zij en ze dronken het bloed en ze aten dat dier levend op. Want dan werden ze verbonden met hun eigen godheid. Je kon niet beter met je godheid. De enige worden dan nog beter. Tja. En dan moet je wel eerst in extase zijn om zulke dingen te doen. Nietwaar? Dan komt die climax en die voert de mensen tot razernij. Men werd enthousiast. En dat enthousiaste betekent vol van God. Dat betekent het woord op zichzelf. En men had zijn eigen God om diepe gemeenschap met hem te hebben. We kennen dat uit onze tijd. Drums, bekkens, popmuziek, of ik ben er niet zo mee op de hoogte, underground muziek. Een orgie van geluiden. Als ik me vergis, dan word ik wel gecorrigeerd. Niet waar, want hier zitten de specialisten. Maar dan gaat het over een orgie, een zwelgpartij van geluiden. Nee? En de luisteraars die worden high. Ja, hetzelfde. En ik heb meegemaakt dat Pinksterchristen die wilden ook high worden. Langs deze weg. Alleen, nou, dan beginnen ze hard in tongen te bidden. En ze beginnen te roepen en te schreeuwen. Ik heb het wel meegemaakt dat de politie gewaarschuwd werd door de omwonende buren. En dat, voordat de samenkomst begon, van voorgaande broeders, dat men eerst zei, denk eraan dat het niet te luidruchtig wordt, want dan, anders bellen ze de politie op. Ja. Daar heb je diezelfde ondergrond. Je kunt natuurlijk net zo goed een cymbaal nemen, of de tamboerijn. En dan wordt de glossolalie, wordt een show. En dan wijst de apostel dat individualistische van de hand. En als iemand dat dan toch wil doen, dan zegt hij, moet je dat maar thuis doen. Dan moet je dat maar doen in de eenzaamheid. Maar het is meestal zo merkwaardig dat de mensen daar in die eenzaamheid niet zoveel behoefte aan voelen. Dat moeten ze nou uitgerekend eens op samenkomst doen. Terwijl ze het toch veel beter thuis konden doen. En als ze thuis zijn, dan gebeurt er niks. Waarom niet? Omdat ze dat ware contact met God missen. Maar dan komen ze in de samenkomst om zich, zoals een vrouw is tot mijn vrouw zei, ik kan me zo heerlijk uitleven. Ja. En Paulus heeft dan ook gezegd, mensen, je bent in het lichaam des Heren. En een prachtige voet en een mooie hand, als die buiten het lichaam is, dan is die waardeloos. Ja. Dat is niets. Als je een hand denkt op de straat liggend, apart, nou, dat is iets verschrikkelijks. Hoe mooi je verder mag zijn. En het lichaam, dat is het beeld van de gemeente van Jezus Christus. En die gemeente, die concretiseert in de zichtbare wereld wat die gemeente in de geestelijke wereld is. Alleen het lichaam is een totaliteit, bezit het leven. De hand bezit het leven niet apart, en de voet bezit het leven niet apart, maar het lichaam.
En dat is net daarom dat beeld dat Paulus gebruikt. Die hand en voet, die krijgen hun waarde in het lichaam. En buiten het lichaam hebben ze totaal geen waarde. En als wij enthousiast willen worden, als wij opgenomen willen worden in die geestelijke wereld, dan willen we het met elkaar. En dan is dat zo merkwaardig, dan zegt Paulus, dan gaan we zingen. Want zingen kun je met elkaar. Je kan allemaal door elkaar heen praten, maar je kunt wel, en dat is storend, dan moet je tot de orde geroepen worden, maar als je met elkaar zingt, hoeven ze niet tot de orde te roepen. Want dat is een gemeenschappelijk iets dat het lichaam doet, hè? Zingen. En bij het naderen van God, in de geestelijke wereld, de Bijbel zegt nader tot God. Wij, God nadert niet tot ons, laten we dat nooit vergeten. God is geest. En als je tot hem naderen wil, dan moet je in de geest zijn. Paulus zegt, ik dien God in mijn geest. En dan naderen wij tot God met de geest. Met elkaar. En dan kunnen wij gebruiken, psalmen, gezangen en geestesliederen. Je kunt er samen in nieuwe tongen zingen. Maar je kunt ook psalmen zingen. Ook niks op tegen. Wij transformeren ze wel naar het nieuwe verbond toe. En gezangen. En waarom doen we dat? Om dat mooie ritme, om het kostelijke geluid dat uit de muziekinstrumenten voorkomt, doen we het om de intensiteit die erachter is? Nee, maar wij willen gedachten tot God brengen. En die zingen we uit. Het gaat tenslotte bij het lied om het woord. Ik weet wel dat wij op school vroeger vaak zongen en nog wel eens zongen en dan mocht je geen woorden gebruiken. Dan bracht je alleen maar geluiden voor. Je lippen dicht. Hè? Dan moet je die toonhoogte treffen. Maar dat is niet de bedoeling om in de gemeente samenkomst te doen. Je moet gedachten voor het aangezicht van de Heer brengen. En die gedachten die liggen in de woorden. Vandaar dat de gemeenten zijn, die zijn zo erg op wat ze zingen. Niet waar? Dat elk woord zuiver moet zijn. Ja. Er zit natuurlijk iets. Goed zin natuurlijk. Hè? Want je brengt gedachten tot God. En dan moet je geen halve leugens naar boven brengen. In de geestelijke wereld. En dan zegt de Heer, en wie lof offert, die eert mij. Maar dat is de lof die je met je lippen brengt dus. Nou, dan eer je mij. En dan krijg je dus, dan kom je op de weg waarop God je zijn heil kan doen zien. En dan naderen wij tot God. We naderen tot mij, we naderen met psalmen en gezangen. En dan zegt de Heer, en nou beloof ik je dat ik tot jou kom. En met mijn geest. En daar zal ik je mee vervullen. En dan zegt Paulus, er wordt zo vervuld met de geest Gods. Dat is vers 1. Vers 2. Al ware het dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet, ik ware niets. De profetische gave, dat is de hoogste gave, dat weten we. Het is de schoonste geestesuiting. Want de ware profetische gave veronderstelt nauwe gemeenschap met God die geest is. En de Canisius vertaling, de Romeinse vertaling dus, in de 6 vertalingen, heeft al heb ik de gave der profetie. Al bezit ik alle geheimenissen en kennis. En dan merk je dat een man aan het woord is die dat bezit. Paulus zegt niet al ware het. Zoiets van al waren alle mensen wijs. Niet waar? En deden daarbij wel. Maar ze doen het jammer genoeg niet. Maar Paulus zegt ik heb het. Het is niet een aanvoegende wijs als wenselijkheid, maar als een realiteit. Ik heb de gave der profetie en ik bezit de geheimenissen en de kennis. Dus Paulus was een door en door geestelijk mens. Hij was hoog begenadigd in de onzienlijke wereld. Hij kende de verborgenheden. Hij zegt, omdat het u, Jezus heeft gezegd, omdat het u gegeven is te weten de verborgenheden van het Koninkrijk van Hemelen. Nou, Paulus zegt, die heb ik. Hij wist van de kennis. Hij wist alles wat te weten is, de kennis, de gnosis en de wijsheid. Daar had hij in het vorige hoofdstuk over gesproken, over de gaven van kennis en van wijsheid. Dat is de gedachte Gods, bezittende, die het vlees geworden woord ook had, Jezus Christus. En in Jezus Christus als woord, waar was die gedachte Gods tot uitdrukking gekomen? En Paulus zegt, nou dat bezit ik ook. Hij bezat de gaven van wijsheid en van kennis in hoge mate. En zegt hij, deze wetenschap en die kennis, die gaan nog gepaard met geloof. Ik heb het geloof, dat bergen verzet. Dus ik heb dat volle geloof. Ik heb dat overwinnend geloof. Dus dat is geen kleine jongen in de geestelijke wereld, maar daar staat een man in zijn volwassenheid. De gave des geloofs, zodat die bergen verzetten. Nou, en wij weten al langzamerhand wel wat daarmee bedoeld wordt. Ja? Merkwaardig, als je dat nou niet weet, dan zeg je, wat is dat nou, bergen verzetten? Maar het zit er bij ons al zo duidelijk in. Dat is de macht over de boze geesten. Hij kan zelfs, wij zouden zeggen, de grootvorsten overwinnen en uitbannen. Jezus zegt, bergen verzetten en in het harde zee werpen, zegt de oude Statenvertaling tenminste. Nou, Paulus zegt, dat kan ik ook. Ik heb heel wat bergen verzet. En opgeheven en in zee geworpen. Hij was een koploper onder de begaven. Voorop. Vroeger zelf op de Merwede altijd zo'n hele serie van die sleepboten achter elkaar. Nou, dan had je een koploper. Nou, dat was de eerste. En die trok de rest. En moet er geroemd worden? Paulus zegt, ik heb rijke stof. Dat zegt hij in 2 Korinthis 12. Hij kan zelfs zich beroemen op gezichten en openbaringen des Heren. En niemand in heel Korinthe kon met Paulus wedijveren. Hij zegt, en al die dingen zijn toch waardeloos zonder de actieve en schenkende liefde van God. Ik moet liefde hebben tot God en ik moet liefde hebben vanzelfsprekend en daaruit voortvloeiend tot de broeders. En niet de gave van het profetische woord, niet het doorgronden van de mysteries, en niet de geloofskracht die hij bezat over de demonenwereld, daar triomfeerde hij dan over. Dat bepaalde hem niet als christen. En dat gaf hem niet de plaats in de gemeente, maar, en ook niet de liefde alleen, want dat is ook niet, maar die samenbundeling, dat samengaan. Want zonder gaven is de mens machteloos en krachteloos. En als je dan spreekt over de liefde, zoals je dat dan een tijd geleden veelvuldig hoorde, je hoorde het aan een langgerekte i, hè, de liefde. Nou, dat is een sentimentele uiting. Daar heb je niets aan. Dat woord liefde, dat wordt bij uitstek gebruikt door ongeestelijke en zwakke christenen. Die vluchten in de liefde. Je moet goed je plaats kunnen bepalen en weten wat je zegt en wat je doet. Dat woord liefde, dat wordt gebruikt door zwakke en zwakbegaafde ongeestelijke christenen. Met de gave kom je alleen het koninkrijk Gods niet binnen, maar met de liefde ook niet. Want de liefde zonder gave is niets. Daar presteer je niets mee. Heb je alleen de gave, dan kan er zelfs nog gezegd worden: ik ken u niet, weet u wel. Ze zeggen: we hebben in uw naam geprofiteerd en in uw naam grote krachten gedaan. En hij zal tot ons zeggen: ik ken u niet. Ik weet niet van wie waar het daar vandaan komt. God kent alleen die christen die door de liefdeband met hem en daardoor ook met de broeders en zusters die liefde manifesteert door de werken te doen van de liefde. Door de werken te doen die Jezus deed. Want die heeft ons het voorbeeld gegeven. Door de geestelijke gaven zijn de heiligen in staat om rechtvaardige daden te doen. En de openbaring 19 voegt eraan toe. En daarmee weven ze hun kleed der gerechtigheid. Want dat zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En dat kleed staat en dat is smetteloos en blinkend. En daarom, de Canisius vertaling eindigt dan ook dit vers met de woorden: zonder liefde ben ik niets. Dat wil zeggen, wij hebben hier staan, maar had ik de liefde niet, ik ware niets. Maar zonder liefde ben ik niets. Zonder liefde kan ik in het lichaam niet functioneren. Ik heb eens een Bijbelverklaring gelezen, een hele ouderwetse, die gele banden, die grote. En daar staat wie de genoemde gaven zou missen en wel de liefde zou hebben, is niet onder de maat. Nou, dan zei je man, je snapt er niks van. Daar staat dan in een Bijbelverklaring, wie de gaven zou missen en de liefde niet, maar de liefde heeft, die is niet onder de maat. De apostel zegt niet het een of het ander. Maar hij zegt het een en het ander. En waarom weet ik dat zo goed? Omdat het er staat. Weet je wat de Statenvertaling heeft? Al waren het dat ik alle geestesuitingen had en de liefde niet had. We hebben dat en weggemoffeld hier. Maar er staat, al had ik alle geestesuitingen en de liefde niet. Maar het gaat erom alle geestesuitingen te hebben en de liefde. Vers 3. Het wordt steeds makkelijker en eenvoudiger, dat zie je wel. Want je komt er nu op het alledaagse. Al waren het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde. En al waren het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Dus Paulus is bezig met de weg die verder omhoog voert. Je kunt alleen hoofdstuk 13 zien in verband met de geestelijke gaven. We hebben gehad vers 1. Het tongen spreken en de liefde. Vers 2, de profetische gaven en de liefde. En nu komt hij bij vers 3 met een veronderstelling dat hij zijn gehele vermogen, zijn hele bezit, zou uitdelen tot spijs. Letterlijk staat er dat ik mijn goederen in stukjes in de mond zou steken en broksgewijze verdelen. Weet je wel, je hebt iets, je neemt een stukje, bijt er een stukje af en je geeft het aan dat kind en nog een stukje en geeft het aan dat en dat. Broksgewijze verdelen. Misschien herinner je dat uit je jeugd nog wel, je prille jeugd dan. Een stukje afbijten, nietwaar, en een stukje weggeven. Nou, Paulus die neemt dat voorbeeld. Nu kun je je bezit helemaal ten offer geven en dat verdelen. Ik denk aan welke man? Wat? Ja, die deed niet. Ja, Barnabas. Die verkocht, weet je wel, zijn bezit en legde dat aan de voeten van de apostel. Handelingen 4, geloof ik. Maar zou Paulus dat ook kunnen doen? Ja, dat kun je doen als je wat hebt. Maar hij had niks om te verdelen. Waarom weet ik dat? Omdat hij een bezitloze was. De have-nots. Daar hoorde hij dat toe. Hij kon roemen op zijn geestelijke begaafdheden. Op zijn bezit, maar ja, zijn bezit in natura, dat was heel weinig. Want hij zegt in 1 Thessalonicenzen 2 vers 9 dat hij dag en nacht moet werken om aan zijn kostje te komen, zodat hij niet van een ander hoeft te leven. En dat zegt hij 2 keer. Hij zegt, ik moet dag en nacht werken en ik heb jullie niet nodig, ik voorzie me in mijn eigen onderhoud. Maar van zijn geld kon hij beslist nog niet leven. Dus uit de context, dus uit het verband, maak ik op dat die spijzen die hij uitdeelt, dat zijn veelvuldige prediking was. Dat is ook brood, brood des levens. Hij deelde spijzen uit volop. Hij was wel een bezitloze, maar in de natuurlijke wereld, maar hij kon roemen op zijn geestelijke begaafdheden van kennis en van wijsheid. Had hij krachten van de gaven van de gezondmakingen en de onderscheiding der geesten. Hij was uitdeler van de menige genade Gods, oude Statenbijbel. En als het hem er nou niet om te doen was, om mensen te winnen, dat die mensen zouden behouden worden, maar als hij nou alleen erop uit was om zijn begaafdheden en zijn kennis omtrent de hemelse gewesten te etaleren. Hij zegt, nou dan ben ik verwerpelijk. Het ging er bij hem om tot behoud van de mens. Waarom predikte hij? Niet om te prediken, maar om mensen te behouden. Hij veronderstelt dat een keer. Hij zegt, mensen, als ik dat niet doe, dan zou ik, nadat ik een andere gepredikt heb, zelf afgewezen worden. En dan, dus ik kan het niet anders dan een geestelijke spijs zien. Als hij niet de liefde tot de mensen had, dan was zijn prediking waardeloos. Met al zijn kennis en zijn wijsheid. En dan het tweede is, en dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Heel eigenaardig is dat. Je lichaam overgeven om verbrand te worden. En waarom voor Paulus? Hij was een Romein. En nu moeten we de Romeinen de eer geven dat zij in hun terechtstellingen de verbranding niet kenden. Dat is gekomen door de christenheid. Dat is gekomen met de inquisitie. Dat is gekomen met Augustinus, dat men de mensen ging verbranden. De Romeinen kenden die hele doodstraf niet. Ik zeg niet dat ze veel beter waren, maar ik zeg alleen dat ze de verbranding niet kenden. Dus ik gaf mijn lichaam over om verbrand te worden. Dat was een heel, heel verkeerde voorstelling. En bovendien was hij een Romein. Hij hoefde dus ook niet bang te zijn dat hij op een andere manier terechtgesteld zou worden. Want hij werd alleen maar onthoofd. En zoals de legende gaat, dat Paulus onthoofd is. Ja, dat is dan toch nog de minst brede dood. De onthoofding. Net zo goed als de guillotine. Johannes werd verbannen. Er werden mensen in de mijnen gestuurd om te werken. Ja, dat was ook een vreselijk einde natuurlijk. En dan had men Bestias voor de wilde dieren, voor de beesten geworpen worden. Kennen we wel. Ignatius, de bisschop van Antiochië, werd voor de wilde dieren geworpen. En er zijn er heel wat voor geworpen. Dus als uitleggers zeggen dat je dat weer letterlijk in de natuurlijke wereld moet nemen, dan zeggen we, ja, maar waar haal je dat vandaan? En zijn er christenen geweest die zich moedwillig hebben laten verbranden? Dan zit je dus op het terrein, ik laat mij verbranden te willen van het evangelie. Want hij zegt, al gaf ik mijn lichaam om verbrand te worden. Maar dat deden ze niet. Want dat gaat lijnrecht in tegen de gedachte Gods. Waar Paulus last van had, van aanvallen van Satan. Hij zegt, ik ben gegeeseld. Verschillende keer, ik heb schipbreuk geleden. Ik moet zwaardheid en verdrukking lijden. Mijn naam en mijn eer worden aangetast. En ik ben altijd verdraagzaam en geduldig. Kijk, dan zie je dat verbranden in verband met die vuurdoop. Waarvan de Heer zegt, je wordt met vuur gedoopt. Aangevallen door de machten der duisternis. Aangetast door de demonen. Hij zegt, en al word ik nu aangevallen, en hij werd van alle kanten aangevallen, denk alleen maar aan die engel van Satan die hem met vuisten sloeg, dus die hem elke keer als hij predikte, hem betrok. Hem in de gevangenis wierp, hem deed geestelen, hem allerlei ellende bezorgde, schipbreuk deed leiden. Hij zegt, al deed ik dat nu, dan, en al hield ik dan innerlijk stand, naar de inwendige mens, als ik die liefde niet had om mensen te redden, dan was het toch niets. Die genoemde deugden, die vormen de schatten in de hemelse gewesten. En ze zijn van geen waardij, als ze niet in dienst zijn van de naaste. Als ze niet veroorzaakt worden tot de liefde. Die waren gegrond en geworteld in die liefde Gods. Dat bedoelt Paulus. Hij zegt, al dat lijden dat ik heb en verdraag, hij zegt, dat is allemaal mooi als ik het in dienst stel van mijn boodschapper en van de mensheid. Van degene die ik dien, die mij gezond heeft. Een christen die mag zich natuurlijk niet door verbranding offeren. Je zou zeggen, nou dan trek je de aandacht eens voor het evangelie. Je eist iets op. Nee, we kennen dat wel vandaag in de dag door politieke of religieuze aspiraties gedreven, fanatiekelingen die zichzelf in brand steken. Maar hij heeft het hier over smaadheid lijden, dat er rechtstreeks een gevolg was door het ingrijpen van de boze machten, dus zijn dood met vuur. En zijn liefde werd openbaar omdat hij zich inzette en bleef inzetten voor zijn broeders. Hij had dus zogezegd alles op het spel gezet om mensen te behouden. Het gaat hier dus weer om die goddelijke liefde die uitgestort was in zijn hart met de Heilige Geest. De vrucht van de Heilige Geest was hier dus de liefde. Het volgende. Dan gaan we dus nu de liefde bespreken. De liefde is langmoedig. Dat is nummer 1. De liefde is goede tieren. Ze is niet afgunstig. Ze praalt niet. Ze is niet opgeblazen. Ze kwetst niemands gevoel. Want dat is het volgende. We nemen dus eerst vers 4. Hier wordt dus een opsomming gegeven van de eigenschappen van de schenkende liefde. Onthoud het als een grondregel. Vergelding behoort niet in het christendom. U kent wel die weegschaal. Ja, die de justitia, vrouwen justitia in de handen heeft. En als je een misdaad gedaan hebt, dan moet er een straf tegenover staan, zodat die weegschaal weer in balans komt. Voor wat? Voor wat? Ja. Kijk, dat zijn de uitspraken die je tegen het christendom ingaan. Dat is die vergeldingsleer. Het boontje komt om zijn loontje. Die wind zaait, zal storm oogsten. Ja, dat is de vergeldingstheorie. De weegschaaltheorie. De goddelijke wraak als straf op het bedrevene. En dan krijg je de ellende en de ziekte en de oorlog en de rampen en tenslotte de eeuwige verlorenheid. Dat zijn het gevolg van je kwaad. Maar daar is dus een evenwicht. Nou, dat leren de heidenen ook. De Hindoes die spreken over het karma. Ik heb wel eens een tante horen zeggen, die was bij de Theosofie. Nou, die maakte een blunder. Ze zegt, in mijn volgend leven doe ik het wel over. Ja, dat moet weer goed gemaakt worden. En als je hier niet goed leeft, nou, dan kom je de volgende keer als slaaf of weet ik wat. Je komt als een verminkte op de wereld. En iemand die dan zo is, die zegt, ja, ik heb het zeker in mijn vorig leven verprutst. Daar zit die leer van het karma in. En zo hebben die christenen deze leer ook ingevoerd. God zal het vergelden. God neemt wraak. En dat gaat nou uitgerekend in tegen de grondslagen van het evangelie. Toen de Joden in de oorlog werden vervolgd, toen zeiden die Israël-fans die zeggen, ja, maar denk je dan, wie Gods oogappel aanraakt, die raakt God aan. Nou, ze zullen het wel merken. En vandaag in de dag is West-Duitsland de meest welvarende staat van heel Europa. Omdat ze Gods oogappel aangeraakt hebben. Ik kan daar geen verband tussen zien, wel. Ja, dat volk gaat toch minstens aan de onderste sport moeten hebben. Dat denk ik altijd aan. Dan denk ik, ja, maar daar klopt niks van in de praktijk. Ik zie dat niet. Dat heeft Asaf ook nooit gezien. In Psalm 73. De gezindheid van Christus, dat is de uitdrukking van de goddelijke liefde. En die liefde, zegt Paulus, die is langmoedig. God is een die niet zich herinnert meer wat de mens gedaan heeft. Met voorbijzien, zegt Paulus ergens, van de tijden der onwetendheid. God die schrijft niet iets op in zijn boekje, oh dat heb jij gedaan. Nou, even aantekenen, dat heb je gedaan, weer aantekenen. En later wordt de rekening je gepresenteerd. Nou, dat is een onbijbelse voorstelling. Dat doet de duivel. Die schrijft op wat je voor hem gedaan hebt. De boeken werden geopend van de boze. God tekent alleen maar aan wat je voor hem gedaan hebt. Heel duidelijk. Als ik voor iemand werk, dan tekent hij aan wat ik voor hem gedaan heb. En als ik voor een buurman werk, dat houdt hij niet bij. En God houdt niet bij wat wij voor de duivel werken. Dat ziet hij voorbij. De liefde is langmoedig. Dat wil zeggen, de liefde is geduldig. Die is verdraagzaam. De liefde die tracht de mens zelf vast te houden. En daarom wil je werkelijk de goddelijke liefde beoefenen. Dan heb je inzicht nodig. Dan heb je kennis nodig. En je hebt onderscheiding der geesten nodig. En anders kun je niet langmoedig zijn. En liefde is een wezenseigenschap van God ten opzichte van de mens. Van hem wordt gezegd, hij is langmoedig en groot van goede tierenheid. Die liefde die zegt nooit, nou het is nou wel welletjes. De liefde Gods, die kent geen grenzen. Die kent geen beperkingen. Ondanks geleden onrecht, wordt zij nooit vervuld met wrok en met haat. En ze barst nooit uit in verwijten. God verwijt nooit iemand. En wij moeten ook nooit iemand verwijten. De liefde die wacht geduldig af om haar uitwerking te zien. Als ze de geesten scheidt. En dan krijgt de mens, de zondaar, dat is een mens, die krijgt altijd gelegenheid om zich te bekeren en zich te herstellen. Kijk, de liefde die kan alleen werken als je onderscheid de geest hebt en dat je de mens scheidt van de macht. En als ik de mens scheid van de macht, dan kan die man behouden worden. Die vrouw die kan herstellen. Waarom? Omdat ik hem gescheiden heb van de macht. En dan de liefde die heeft geduld, die is langmoedig. die kan wachten. En dan zegt Paulus, de liefde is goede tieren. Of ontfermend. Dat is een speciaal iets van God. Jesaja zegt, zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. Hij loopt op die aardse weg met zijn denken, dan moet hij die hemelse weg gaan. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten, dan moet je anders gaan denken. En hij bekeren zich tot de Heere. En dan, als je anders gaat denken en als je op een andere weg komt, dan staat er, God vergeeft veelvuldig. Die komt niet met verwijten, die komt niet met berispingen, hij vergeeft gewoon veelvuldig als je je bekeert en anders gaat denken. Want mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten. En mijn wegen zijn niet uw wegen, zegt de Heer. Zo werkt God. Dat is de liefde Gods. Het vergeven van de zonde, zonder dat de mens daar een tegenprestatie voor gegeven heeft, God vergeeft. Wanneer ik anders denk. Wanneer ik zeg, Heer, mijn rechtvaardigheid ligt niet uit mijn werken en uit mijn boetedoening, maar mijn gerechtigheid ligt bij het bloed van Jezus Christus. Dan moet ik ergens opstijgen en ik ontvang dat. Nou, daar staat geen enkele prestatie van de mens tegenover. Maar ik moet op die hoge weg komen. Ik moet mijn gedachten veranderen. En de mensen zeggen, ja, maar er moet nog wat meer bij komen. Je moet nog eens dit en niet dat, want het gaat zo gemakkelijk niet. De liefde is niet afgunstig. De liefde is goede tieren, of ontfermend. En wat is nu die ontferming? De liefde, gepaardgaande met de geestelijke gaven, die scheidt de mens van de macht. En die laat de persoon nooit los. En de machten, die mogen briesen en tekeer gaan, maar zo'n man met de liefde gaat door. Dat wil zeggen, je verdraagt iemands negatieve eigenschappen. En waarom? Omdat je de bewerker ervan herkent. Je ziet de bewerker en daarom kun je barmhartig zijn tegenover de mens. En je grijpt de gelegenheid aan om je naaste goed te doen. Want die naaste doet jou nooit geen kwaad. Maar die macht die doet je kwaad. En als je dat goed in je levenspatroon hebt ingeweven, sta je heel anders tegenover de vervelendste man of vrouw. En dan zegt Paulus, je niet afgunstig. De liefde is niet afgunstig. We zouden zeggen, die is niet jaloers. Doodgewone dingetjes, hè? Je bent niet jaloers op het goede dat een ander bezit. Je hebt er een positieve houding tegenover, dat is liefde. Altijd positief ten opzichte van een ander. Je verheugt je erin dat een ander het goed gaat. De voorspoed die een ander heeft, daar heb jij geen pijn van. Die grieft jou nooit. Je zal nooit iemand het kwade toewensen. De liefdevolle mens kent zijn eigen plaats. Hij kent zijn eigen taak. Hij kent zijn eigen talenten. Hij kent zijn eigen opdracht. En hij verlangt dat een ander in geestelijk, maar ook in stoffelijk opzicht, vooruitkomt. Dat is de bron van de liefde. Je kent je plaats. Je weet, ik heb een cirkel om me en daar beweeg ik me in en die heeft God me gegeven. En dan ga ik niet buiten. En nu hoop ik maar dat die ander het ook goed maakt. Ze praalt niet, zegt Paulus. Pralen. Een praalhans staat er ergens in de camera. Obscura. Praalhans. Een oud woord. Pralen. Pronken. De liefde pronkt niet. Die loopt niet te koop met wat je bij je geboorte gekregen hebt. Aan ouders, aan bezit. Die praalt niet wat je door je arbeid hebt verworven. Die pronkt er niet mee wat je met voorspoed hebt gekregen. En die praalt ook niet wat je door de Heilige Geest hebt ontvangen. Niet waar? Die pronkt niet met charismatische gaven, en die somt nooit de eigen kwaliteiten op. De liefde zegt nooit, dat heb ik en zo ben ik. De liefde maakt geen aanspraak op eer van mensen en doet geen ding uit ijdel winstbejag, zegt Paulus. Maar in ootmoedigheid achter liefde een ander uitnemender dan zichzelf. Dan denk je, wat is dat nou? Filippenzen 2 vers 3. Je moet een ander uitnemender achter dan jezelf. Dus is een ander beter dan jezelf? Moet een ander zeggen, ja, die weet meer en die kent meer, en als dat nou niet waar is, moet ik hem dan toch uitnemender achter? Ja, maar dat bedoelt Paulus ook niet, als hij dat zegt. Een ander uitnemender achter dan zichzelf. Dat doet moeder. Er is vakantie, er is weinig geld, en dan zegt moeder tot de kinderen, ga jullie maar lekker uit, ik blijf wel thuis. Dan acht zij een ander uitnemender dan zichzelf. Er staat eigenlijk, je laat een ander passeren, voorbij gaan. Die loopt achter je, zegt nou, ga jij nou maar voorlopen. Ga jij maar vooruit. Dat is de liefde. Een ander uitnemender achter. Dus een ander het gunnen terwijl je het zelf niet zoekt. Zoals je dat ook met je kinderen vaak doet. Dan vind je hun de beste stukjes. Dat is de bedoeling. Een ander uitnemender achter dan jezelf. Dat is dat je van je bezit geeft aan de ander. En die mag het gebruiken. En Jezus zegt, en niemand heeft grotere liefde voor zijn broeder dan dat hij zijn leven geeft voor een ander. Nou, dan acht je de ander uitnemender dan jezelf. Dan zeg je, nou, ik geef mijn leven voor mijn broeder. Zo, dat heeft de Heer ook gedaan. Dus dat is iets van je eigen leven inzetten ter wille van een ander. Van je eigen kracht inzetten ter wille van een ander. Je eigen tijd die jij hebt, misschien je vakantie, inzetten ter wille van een ander. Dat is een ander uitnemen erachter. Want je zegt, ik doe het voor die man en voor die vrouw. En je geld, je kunt er een luxe huis mee inrichten. Je zegt, nee, ik besteed het daarvoor en daarvoor voor een ander. Ik wil dienen. Nou, Jezus heeft de mens uitnemender geacht dan zichzelf. Daarom was hij alle dienaar. Het woord zegt, een ander voorbij laten gaan. Die mag je passeren. Dan mag hij het mooiste hebben. Hij mag voorop lopen. Even kijken. Ja, niet opgeblazen, dan hebben we dat vers geëindigd, dan stop ik daarmee. Je moet niet opgeblazen zijn. Een praalhans en dan opgeblazen, weet je wel. Waarom? God zoekt, ben ik begonnen gistermorgen, de eenheid van het menselijke geslacht. Dat ze alle één zijn. Zodat ze alle broeders zijn. Als iemand zich vergroot, zichzelf vergroot, dan is die opgeblazen. Dan blaast hij zich op, dan wordt hij groter dan een ander. Dat wil zeggen, hij tracht te domineren. Niet het domineespelletje, maar hij tracht de eerste te zijn. Hij tracht op te vallen. Dat is opgeblazen. Hij is wat luidruchtiger. Hij wil de aandacht op zich vestigen. Niet waar? Hij wil de aandacht trekken in een gezelschap. In Korinthe was dat kwaad gesignaleerd door de apostel. Dat opgeblazen zijn. En Paulus die had zichzelf en Apollos tot voorbeelden gesteld. Opdat niemand, zegt hij, van u zich voor de een en tegen de ander opblazen. Hij zegt, en bij mijn komst zal ik mij vergewissen, niet van het woord der opgeblazenen, maar van hun kracht. De opgeblazenen, die willen een rol spelen die hem niet toekomt. Hij spreekt van zijn prestaties, van zijn scherp inzicht. En wat verbergt hij daar dikwijls mee? Een minderwaardigheidsgevoel. Mensen die minderwaardigheidsgevoel hebben, die gaan juist naar de andere kant toe om het allemaal op te zwepen. En de liefde die behoedt de mens om zichzelf te verheffen. Die het zelf verheffen, dat is bij sommige mensen die het zelf verheffen niet verbiedt en het omlaag halen van anderen voorschrijft. Zegt ergens een schrijver. De liefde die dringt ook nooit iemand een minderwaardigheid.